Ja, broeders en zusters, ook weer goede avond. Fijn dat u er bent. Want er kwam net zo'n bui aan, hè? Ik zag zuster Westra vanuit het raam worstelen met de paraplu. Dat ging als niet. En Ben en Addy. Ja, ik kan dat dan mooi zien. Ik kon net even de bui afwachten. Want ja, maar jullie moesten al op weg. Maar u bent er. En wat meer is, de Heer is er naar zijn belofte. We gaan naar de Heer toe. Een ogenblik van stil gebed. Ook vanavond mogen we vergaderen rondom de Heer Jezus. Het lam wat geslacht is, het lam wat gekend is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de lof, de dank en de aanbidding toegebracht, ook in dit avonduur, te midden van deze vergadering. Amen. 801 gaan we zingen uit Johan de Heer, o heilig lam van God, gij hebt op Golgotha heerlijk getriomfeerd. 801 en daarvan zingen we de eerste 3 coupletten. Vanmorgen zijn we in de geest bij Golgotha geweest en eigenlijk ook op Golgotha, deze vierde lijdenszondag. En met hulp van de Heer willen we ook vanavond in de geest naar Golgotha toe gaan. En ik vroeg vanmorgen aan de jongelui die boven zaten, hoeveel keer heeft de Heer Jezus gesproken op Golgotha? En niemand wist het. Ja, dat werd toch vroeger altijd wel geleerd, hè? Mijn schoonzoon zei, nee, maar niet mijn schoonzoon, mijn aangetrouwde kleinzoon, die zei 9 maal. Hij dacht natuurlijk, de vrucht van de geest is 9-voudig. En er zijn 9 zaligsprekingen, dus, maar 7 keer heeft de Heer Jezus gesproken. En we weten dat dat begon, dat hij voor de overtreders bad. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En het tweede kruiswoord, dat was tegen die misdadiger. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het derde kruiswoord, daar staan we vanavond bij stil, is: vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. En dan komt dat middelste kruiswoord in die Godverlatenheid, dat de Heer Jezus het uitschreeuwt. Ik heb vanmorgen ook gezegd, toen ging hij de hel door, niet na zijn sterven. Toen is hij het dodenrijk doorgewandeld. Heeft hij zijn overwinning geproclameerd. Maar op Golgotha ging de Heer Jezus de hel door. En toen riep hij, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het vijfde kruiswoord, dat was de dorst bij de Heer Jezus, mijn dorst. Het zesde kruiswoord is, het is volbracht, het is voltooid. En dan dat 7e kruiswoord, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is zo wonderlijk dat al die 7 kruiswoorden ontleend zijn vanuit de schrift. Je komt ze in Gods woord allemaal tegen. En dat 7e kruiswoord, dat is eigenlijk een gebed. Een gebed wat ook nu nog door veel Joodse kinderen wordt gebeden, voordat ze gaan slapen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vanavond staan we dus stil bij dat 3e kruiswoord. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Maar voordat we dat gaan doen en dat gaan overdenken en ook vanuit de schrift gaan lezen, gaan we eerst nog 2 koren zingen uit Opwekking, 175 en 176. In de stilte van mijn hart nader ik tot u, o Heer. In de stilte van mijn hart kniel ik aan uw voeten neer. En dan 176, u bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer.
Thank you.
willen met elkaar een zegen vragen. Ik ga u voor gebed. We willen u danken, Vader, dat we andermaal naar u toe mogen komen. En dat we hier bij elkaar zijn gekomen voor de tweede keer deze dag aan deze plaats. Dank dat u het in ons hart hebt gelegd om op te gaan. Om uw aangezicht te zoeken, om te luisteren naar uw stem. En we danken u dat we dat prachtige gebedskoor met elkaar mochten zingen in de stilte van mijn hart. Nader ik tot u, o Heer. En dat mogen we doen, want u bent onze schuilplaats. U luistert naar ons als we tot u roepen. Maar Heer Jezus, we realiseren ons ook dat toen u op Golgotha hing, in die 3 uren dikke duisternis, toen riep u, maar u kreeg geen antwoord, want de hemel was voor u gesloten. We danken u dat u dit voor ons hebt doorgemaakt en doorgeworsteld, opdat wij een geopende hemel mogen hebben en mogen beleven, telkens weer opnieuw. Dank dat we vanmorgen mochten stilstaan bij die weg die u gegaan bent van Gethsemane naar Golgotha. En dat we vanuit uw woord mochten zien dat alles wat u op die weg tegenkwam ook naar ons toe kan komen. In deze uren, in de uren van de macht der duisternis. Danken u, Heere, dat we uit mogen zien naar uw kroning, naar uw wederkomst. Dat we naar dat ogenblik dat we u zullen ontmoeten. We danken u dat uw toekomst ook onze toekomst is. Dat uw heerlijkheid ook onze heerlijkheid is. En dat is geen geestelijke brutaliteit, Heere. Het staat in uw woord en we mogen onze handen erop leggen. En we mogen u daarvoor danken. Want u hebt dat voor ons volbracht op Golgotha. En gelukkig de man en de vrouw, de jongen en het meisje, die vanavond kan zeggen en kan zingen: het is ook voor mij volbracht. Ja, amen. Het is voor mij volbracht bij God. Heer, schenk ons een goed ogenblik als we dat derde kruiswoord overdenken. Het kruiswoord wat ons spreekt ook van uw zorg, ook voor ons. Wil ons helpen om het uit te leggen, maar wil ons ook helpen om het in ons op te nemen en het te aanvaarden als zijnde het woord van God. Zegen ons zo. Zegen ook hen die er vanavond niet kunnen zijn. We denken ook vanavond aan de zieken. Er zijn vele zieken. U kent ze, Heere. Wilt u hen heel dicht nabij zijn? Ik mag u ook een bijzonder bidden voor Jan Leeftink als hij deze week opgenomen wordt in het ziekenhuis om toch hoogstwaarschijnlijk geopereerd te worden. U weet al, dat is toch een zware operatie. Wilt u met hem meegaan? En doe hem en ook Ali, zijn vrouw, de vrede en de rust van uw ervaring. Fijn dat we dat zo met elkaar mogen vragen. En we mogen opzien naar u. Zo leggen we onze handen maar in uw sterke hand. En verwachten het van u alleen. U komt toe, de glorie, de dank en de aanbidding. Halleluja, amen. We gaan nog een lied met elkaar zingen voordat we een tekst uit de schrift lezen. 657. En dat wordt dan ook dat collectelied, u weet dat wel. De inzameling vindt plaats voor de arbeid des Heren aan deze plaats. En ik mag het van harte bij u aanbevelen. 657. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot. En wat daar verder volgt in de 4 coupletten. tweede zingen de zusters, samen het koor. Het derde de mannenbroeders en het vierde zingen we weer gezamenlijk. Doe je best, zusters. Jullie gaan beginnen. Ja. De schriftlezing voor deze avond vindt u opgetekend in het Johannesevangelie, hoofdstuk 19. En we lezen vers 25 tot en met 27. Het is zo kenmerkend dat Johannes hier vertelt en het ook benadrukt als Jezus gekruisigd wordt. Dan staat er in vers 18b en Jezus in het midden. Midden van de misdadigers. Te midden van de mensen. Zo zien we de Heer Jezus eigenlijk altijd getekend. Te midden van de kinderen. Te midden van de twistende mensen. Te midden van de woedende golven. De elementen. En als we straks in de hemel komen. En ik hoop dat je er allemaal komt. U moet het zelf niet hopen hoor, want dan kom je er niet. Maar je moet het weten. Maar ik hoop dat u er allemaal komt. En je kan er komen als je bij Golgotha ben geweest. Nou, als we straks in de hemel komen, dan is de Heer Jezus het middelpunt. Leest u het maar in het boek Openbaring. Ik zag te midden van de troon en te midden van de 24 oudsten en de vier wezens een lam staande als geslacht. Het middelpunt. Het middelpunt van de hemel is straks de Heer Jezus. Maar was ook het middelpunt op Golgotha. Vers 25. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moeder, Maria van Clopas en Maria van Magdala. Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar staande, zeide hij tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Tot zover de schriftlezing. Maria stond erbij. En natuurlijk, degene die erbij stonden, vlakbij stonden die vrouwen en enkele discipelen, die waren zeer bedroefd. Maar Maria moest het meeste doorworstelen. Want die daarheen was niet alleen haar zoon, maar ook haar heiland. Wat zal Maria een verdriet hebben gehad daar bij Golgotha. En daarom leek het me goed om, want er zijn veel mensen die we ontmoeten die verdriet hebben, die soms niet weten waar ze naartoe moeten met hun ellende en verdriet. Nou, er is maar één plaats. Er is maar één plaats waar je met je verdriet naartoe moet. Niet naar allerlei cursussen. Dat mag je best wel doen hoor. Maar ga nou naar Jezus toe. Ga nou naar Golgotha. En dan gaan we een heel oud lied zingen. Zingen we twee coupletten van. 128. 128. En daarvan zingen we het eerste en het vierde couplet van. Gij die treurt, komt met uw smart. Daar is plaats bij het kruis. 1 en 4 van 128. Broeders en zusters, vrienden, gemeente, we worden de laatste tijd telkens via, vooral via de tv, erbij bepaald dat het leven eigenlijk zo broos is. Dat het zo voorbij kan zijn. Ik bedoel hiermee dat we telkens die beelden zien van een vliegtuig wat neer is gestort. Of een touringcar waarvan bijna niets meer over is. Of een treinbotsing. Allemaal ernstige ongelukken waar soms veel doden bij te betreuren zijn. Of een aanslag van de onzichtbare vijand. Wat een doden zijn daarbij te betreuren. Meestal zijn hierbij veel mensen betrokken die een kortere of langere tijd met vakantie gaan. En dan wordt er plotseling zomaar een streep door alles heen gehaald. En als je dat dan zo ziet en het komt naar je toe, dan dacht ik, daarom is het van belang dat we altijd, als we weggaan, een adres achterlaten. Maar wat meer, dat voordat we weggaan, alles hebben geordend in ons leven. Dat wil ook zeggen, we mogen zorgen ook voor hen die dan achterblijven. Misschien willen we daar niet aan, maar het is wel noodzakelijk. Want dat deed de Heer Jezus ook. En wel vanaf dat kruis op Calvari. Maar het belangrijkste is voor ieder mens, of je nou jong bent of oud, dat je weet dat je geborgen bent in de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat het in orde is met God, met u, met jou en de Heer God. Dat is het belangrijkste. Want als God je nou plotseling zou roepen, zomaar, misschien als je met vakantie gaat, zijn we dan klaar voor de grote afreis? Zijn we dan gereed om de Heer God te ontmoeten? Als je zo met je neus er toch wat dikwijls bovenop gedrukt wordt, dat het leven zo broos is en ons aardse leven eigenlijk zo voorbij kan zijn. Dat kan ook door een plotselinge ziekte. Wat verbleken dan ineens al die dingen waar je je soms druk om maakt, al die dingen waar je maar op staat te poetsen. Het komt soms in je gedachten, waar maak ik me nog druk voor? En als je jong bent, dan denk je, waar maak ik me nog druk voor? Als ik al die beelden zie en wat er nog allemaal kan gebeuren. Die cijfers op school, ik hoef me daar eigenlijk niet druk voor te maken. En die zoveelste sollicitatiebrief, of moeten we ons druk maken of we 36 of 38 of 40 uur moeten werken. Want daar komen duizenden mensen voor in beweging. Of zal je volgend jaar dat, of dit jaar dan echt, dat diploma wel halen? Of hoe zal het gaan als ik in de fut ga? Gaan we nog wel met vakantie? Zullen we nog wel iets gaan kopen? Een huis kopen of zo? Wat lijken al die dingen, en ik noem maar enkele dingen op, ineens onbelangrijk? Het is toch niet zo belangrijk hoe je door het leven komt, maar hoe je eruit komt. Dat is belangrijk. Als God je roept, mag je eigenlijk wel apart bidden voor je cijfers op school. en voor je sollicitatie en voor je werk en voor je diploma en voor de fut en voor de vakantie? Of geeft dat geen pas? Hoort dat er niet bij? Moet je wel blijven bidden als ouders en grootouders voor je kinderen en kleinkinderen als ze voor een moeilijke beslissing staan in het leven? Is het eigenlijk wat nodig? En toch doen we een wonderlijke ontdekking op Golgotha. Aan het kruis, waar Jezus, de man van smarten, heeft geleden en gestreden voor het behoud van de mens, voor het behoud van de zondaars, voor het behoud van u, van jou en mij. Daar heeft hij ook gesproken. Verschillende woorden. Maar daar heeft hij ook gesproken over de dingen voor dit tijdelijke leven. Laten we dat dan goed onthouden. Voor dit tijdelijke leven. Het eerste kruiswoord, dat spreekt ons over vergeving. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En het tweede kruiswoord spreekt ons van verlossing. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat heeft alles te maken met onze geestelijke en onze eeuwige zegen. Maar het derde kruiswoord, daar spreekt de heiland over verzorging. Niet straks, maar nu over verzorging. En dat heeft alles te maken met het tijdelijke en het aardse leven, het leven hier op aarde. Ja, ik denk aan de dagelijkse zorgen van Maria. Ze was een van die mensen op de kruisheuvel. Wat zal voor haar de kruisiging van haar zoon hebben betekend? Begreep ze het allemaal? Of voelde ze alleen daar op Golgotha dat zwaard wat door haar ziel heen ging, waarvan Simeon had geprofiteerd toen de Heer Jezus werd voorgesteld in de tempel? Wat zullen de gevolgen zijn voor Maria vanaf deze dag voor haar dagelijks leven? Moet ze straks weer terug naar Nazareth? En wat zullen de mensen dan zeggen? Het is toch niks geworden, hè, met hem in Jeruzalem. Het was een fiasco. Hoe lang is ze nu al weduwe? Wanneer zal ze met de andere kinderen een band krijgen door het geloof? Want dat had ze al niet. Of zullen ze altijd afwijzend blijven staan tegenover haar zoon, haar heiland, de Heer Jezus? Al die vragen zijn natuurlijk naar Maria toegekomen. Natuurlijk heeft Maria daarmee geworsteld. Zoals iedere moeder en iedere vader met een heleboel dingen en feiten worstelen. We zeggen dat niet altijd, maar we doen dat wel. Hoe moeten we verder? Hoe moeten we verder? Ja, en dan is het zo wonderlijk dat de Heer Jezus vanaf het kruis aan deze vragen heeft gedacht. Hij heeft eraan gedacht hoe Maria verder moet. Morgen en ook overmorgen. En hoe het verder moet met u, broeder en zuster. Met u, vader en moeder. Weet u, een kind opvoeden en grootbrengen in deze tijd. Wij zeggen het wel eens tegen elkaar, mevrouw en ik. Hoe ouder je wordt, dat is niet zo gemakkelijk. In deze eindtijd. In deze moeilijke tijd. Ja, misschien zegt u, het is toch niet zo'n moeilijke tijd, maar het is een moeilijke tijd. Het is de eindtijd. Het is waarachtig niet zo gemakkelijk. Ik heb vanmorgen nog gezegd in de prediking, de jonge lui op de middelbare scholen hebben het veel moeilijker als wij. Want wat wordt er gespot en gelachen als je voor de naam van Jezus uitkomt. Moeten we bidden om bekering en vergeving voor onze kinderen en grootouders, voor onze kleinkinderen? Natuurlijk moeten we daarvoor bidden. Maar we mogen ook bidden, en daar hebt u het, voor de gewone dagelijkse dingen. Want er staat in mijn Bijbel, ken hem in al uw wegen. Vanaf het kruis, in zijn bitter lijden, heeft de Heer Jezus ook aandacht voor de gewone dingen. De gewone dingen van elke dag. En hij wil hiermee zeggen, ook tot u en tot jou en tot mij, denk erom. Voor die gewone dingen heb je ook mij nodig. Want zonder mij kan je niets doen. De Heer Jezus overziet het leven van zijn moeder Maria. Morgen en overmorgen. En hij kijkt naar Johannes. Hij kent Johannes. Hij kent hem goed. En dan zegt hij tot Johannes. Dan zegt hij tot Maria, vrouw, zie je zoon. En toen Johannes zegt hij, zoon, daar is je moeder. Ook dat is zijn zorg. Dat is zijn zorg. Johannes moest voor Maria zorgen. Daar heeft de Heer Jezus voor gezorgd. Maria stond niet ver van het kruis. Ze stond er dichtbij, stond ook niet alleen bij het kruis. Ze stond er met minstens nog 3 andere vrouwen. En met Johannes. En 1 van die 3 vrouwen is waarschijnlijk, nou het is wel zeker, de moeder van Johannes geweest. Je kunt het lezen in Markus 15. Als dat zo is, dan had dit kruiswoord voor Johannes' moeder ook nog een andere kant, hè? Ja, wat bedoel ik daarmee? Wel, soms kun je ook als ouders, als vader en moeder, bepaalde dingen van je kinderen verwachten. Je kan alles verwachten van je kinderen. En we hebben dat plan al gemaakt en dat plan al gemaakt. En als ze dan eenmaal opgroeien en volwassen zijn, ja, dan kan de Heere wel eens een heel andere weg met je kind gaan. Dat wat jij gedacht hebt, dat gaat niet zo. Het gaat niet volgens jouw gemaakt bestek, maar volgens zijn plan. Dat derde kruiswoord zal voor de moeder van Johannes toch wel best moeilijk zijn geweest. Want er waren nog geen bejaarden te huizen. En dat ene kamertje, denk ik, die huizen waren ook niet zo groot van die vissers. Dat ene kamertje in zijn huis, dat nog over was, dat was nu besproken. Niet voor haar, maar voor Maria, de moeder van de Heer Jezus. Daar had de Heere voor gezorgd. Ja, ze stonden daar bij het kruis. Ja, eerst van verre, zegt een ander evangelie. Eerst van een grote afstand. Maar gelukkig zijn ze niet op zo'n afstand blijven staan. Want dan hadden ze niets gehoord. Wat Jezus had gezegd. Wat heeft Johannes veel gehoord? U moet dat eens lezen in de laatste hoofdstukken van het Johannes evangelie. Wat heeft hij veel gehoord? En wat heeft hij veel gezien? Omdat hij dicht, heel dicht bij dat kruis was. Is dat niet vaak ook ons probleem, uw probleem, jouw probleem, mijn probleem, dat we meermalen ver van het kruis afstaan, met al onze reserves en onze twijfels? Broeder en zuster, op deze vierde lijdenszondag zou ik u toe willen roepen, blijf niet op een afstand staan. Vader en moeder, blijf niet op een afstand staan. Zondaar in ons midden, blijf niet op een afstand staan. Want er gaat anders zoveel aan je voorbij. Ik mag vanavond u oproepen om samen in uw huis, misschien samen als man en vrouw, maar misschien ook alleen, maar als de kinderen nog thuis zijn, dan samen in uw huis, maar een kleine kruisgemeente te vormen, opdat we Jezus' stem verstaan, om te leven dicht bij het kruis. Want als je ver van het kruis leeft, kan je gemakkelijk een heleboel zaken voor je uitduwen. Een heleboel zaken. En soms bezig zijn met een heleboel zaken die niet van belang zijn. Er kan dan zoveel tussen jou, tussen u en de Heer Jezus in staan. Allerlei mensen kunnen tussen je in gaan staan. Of de traditie. Of allerlei omstandigheden. Of de godsdienst. Of je familie. Of je man of je vrouw. Ach, vul zelf maar in. Er kan zoveel tussen u, tussen jou en Jezus in staan. Als je ver van het kruis leeft. Als je ver van het kruis staat, kan je ook heel wat zaken, waartoe God je roept, kan je dan zo heerlijk uitstellen. Steeds maar uitstellen. Wel, Maria staat bij dat kruis. Dichtbij. Wat moet het voor haar aangrijpend zijn geweest. Ze staat daar zomaar tussen al die mensen. Mensen met haat. Mensen met afkeer. Ze stond daar zomaar stil met al haar verdriet. En al haar beroerdigheid. Weet u wat zo opvallend is? Dat Maria daar toch staat. Ja, ze staat daar. Ze is niet in paniek weggevlucht. Ze is niet in elkaar gezakt. Ze staat daar met tranen in haar ogen. Want daar hing haar zoon. Maar ook haar heiland. Wat heeft Maria een zwaar kruis moeten dragen. Maar ze kan het heel dicht bij het kruis. Kan ze het dragen. Het is vaak moeilijk om staande te blijven in het leven als je er bijna helemaal onderdoor gaat. Sommigen kunnen daarvan meepraten hier. Maar ook bij de gewone zaken in het leven is het soms zeer moeilijk om staande te blijven. Wat komt er veel af op ons af in deze tijd? Wat komt er veel af op de jonge mensen, maar ook op de ouderen? Hoe blijf je dan staande? Kent u die prachtige psalm? En dan denk ik aan de berijmde psalm, aan psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt, ver van God. Dan blijf je niet staande in de wereld. Dan blijf je niet staande in je gezin. Dan blijf je niet staande in de gemeente. Maar diezelfde psalm zegt ook: het is mijn goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Hoe dichter wij hem, hoe duidelijker we horen wat hij tot ons zegt. En dat houdt je staande. Ook als je een gezin hebt met kinderen. Maria is misschien al jaren weduwe. En nu raakt ze ook nog haar oudste zoon kwijt. Haar andere kinderen geloven nog niet in hem. Hoe moet ze nu verder? Vanaf morgen staat ze helemaal alleen. Helemaal alleen. Maar vanaf het kruis geeft de Heer Jezus uitkomst. En wie kent dat niet in onze tijd? Want de mensen hebben allemaal haast. En ze hebben het allemaal zo druk. Ook de christenen hoor. Wie kent dat niet in onze tijd? Dat gevoel van alleen staan. Van eenzaamheid. En wie geeft er eigenlijk om je? En wie zal voor je zorgen als de ander wegvalt? Of als anderen wegvallen? Misschien zit je wel eens in de put. Het gaat niet. Je werk. Het gaat niet met de studie. Het gaat niet op school. Probleem op de zaak. Of op het kantoor. Of de gezondheid laat de wens over. En wie geeft er nu eigenlijk echt om een ander? Soms kan je je zo hopeloos alleen voelen. Op de school. Op de zaak. In de kring. In je familie. In je huwelijk. Hoe kom je er dan bovenuit? Ben je wel eens op Golgotha geweest? In gedachten. In geloof. Want hoe dichter bij het kruis, hoe duidelijker we zullen horen en beleven, je bent niet alleen. Hij ziet je staan hoor, de Heer Jezus. Hij kent je zorgen. En hij zorgt ervoor dat je niet alleen verder hoeft te gaan. Wat een wonderlijke plaats. Dicht bij het kruis. Ik ga eindigen. De moeder van Johannes heette Salome of Salome. Ook zij stond bij het kruis, de moeder van Johannes. En zij heeft gehoord dat de heiland de naam van haar zoon noemde. Ook al was hij stervende. Wat dat, moet dat voor haar onvergetelijk zijn geweest. Als moeder, met je volwassen zoon, met je kind, dicht bij het kruis. Vaak is het in onze tijd toch anders. Soms alleen de ouders, maar soms ook wel alleen de kinderen, in bepaalde gezinnen. Dicht bij het kruis, maar gelukkig zijn er ook nog gezinnen, geprezen zij zijn naam, waar het wel zo is. Samen, samen in de naam van Jezus. Wat is dat een zegen. Als er een goede band is, ook tussen ouders en kinderen, let wel een geestelijke band. Als je samen mag weten, dat komt door zijn werk op het kruis. Dat brengt ons samen. Dat houdt ons samen. En dat bid ik u toe, mijn broeder en zuster. Dat bid ik u toe, vader en moeder, ook in de opvoeding, het grootbrengen van kinderen. Want weet je, als je zelf als ouders niet dicht bij het kruis leeft, dan moet je het van je kinderen eigenlijk niet verwachten. Het kan wel hoor, dat je kinderen zelf de Heer zoeken, maar je moet het van je kinderen niet verwachten. Eens heeft Salome iets heel bijzonders aan de Heer Jezus gevraagd voor haar zonen. Ze wilde zo graag dat haar kinderen, haar jongens, mochten zitten aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand in het Koninkrijk van God. Matthäus 20, daar kunt u het lezen, vers 20 tot 28. Met andere woorden, ze zou zo graag willen dat haar zonen minister zouden worden in dat koninkrijk van God. En toen ze dat vroeg, wist ze niet dat ze het min of meer nog zelf zou meemaken. Want hier krijgt een van haar zonen, haar zoon Johannes, al zijn portefeuille. Minister van Sociale Zaken. Ja. Dat mocht hij gaan beheren. Zoon, zie uw moeder. Die portefeuille kreeg hij. Maar die portefeuille krijgen we allemaal. Die krijgen we allemaal. Het gaat er om of we hem aanvaarden. Hij krijgt zorg voor één weduwe. Hij moet maar heel klein beginnen, voorlopig. Dan kan hij zich niet zo gauw op de borst kloppen. Want pas veel later, als hij een oude man is geworden, mag hij, Johannes, als koningsambassadeur het wonderlijke boek Openbaring schrijven op Patmos. Met als thema, het heeft maar één thema dat boek, de koning komt. O, mijn broeder en zuster, dicht bij het kruis moet je en mag je klein beginnen. Daar krijg je oog ook voor kleine dingen, kleine taken. En dan later mag je horen, over veel zal ik u stellen, gij getrouwe dienstknecht. Bij het kruis verliezen we onszelf. Bij het kruis mogen we bidden om Gods zegen voor het dagelijks leven. Voor onszelf, maar ook voor onze omgeving. Bij het kruis opent de Heer Jezus je ogen ook voor de ander, voor je naaste. En daar ga je dan niet aan voorbij. Maar dan moet je wel dicht bij het kruis staan. Heel dicht. Anders horen we zijn woorden niet. En het moet dan ook heel stil worden. Stil om ons heen. En stil in onszelf. Ja, vanuit onszelf ontlopen we die stilte. Maar de Heilige Geest leert ons niet meer weg te lopen. Dicht bij het kruis. Dicht bij Jezus. Sterf de wereld. Dicht bij Jezus. In de stilte. Dicht bij Jezus. Is het goed. Ja, ook samen met andere broeders en zusters. Samen met je kinderen. Samen met je kleinkinderen. Dat bid ik u toe, als uw oud-voorganger, in deze lijdenstijd en ook daarna, dicht bij Jezus. Amen. Zullen we ook stil zijn? Ja, Heere, we willen u danken dat we zo in de geest een ogenblik op Golgotha mochten vertoeven. En dat we uw stem mochten vernemen. U hebt ons genodigd om maar heel dicht bij u te blijven. Om ook samen met anderen, ook met familie als het kan, een kruisgemeente te vormen. Dicht bij Jezus, bij u is het veilig. En dan horen we ook uw stem. Dan horen we uw opdracht. Dan kunnen we ook uw voetstappen drukken. Help ons, door uw geest, dat we dit eenvoudige woord, wat we overdachten, het woord zelf was niet eenvoudig, maar we hebben het zo eenvoudig mogelijk overdacht, dat we dat woord in ons opnemen. Dat woord van u. Dat woord wat naar ons toe komt. Toen u aan het kruis hing op Golgotha. Help ons als Maria. Om maar heel, heel dicht bij u te blijven. En we moeten vanavond maar meteen belijden, Heren. Dat we zo dikwijls uit uw handen weglopen. En dan komt u ons weer achteraan. Ja. Zoals bij Jacob. U ging er achteraan. En wat hebt u al, ons al vele keren opgezocht. En bent u weer opnieuw begonnen. Dan is daar weer die herstellende genade. En misschien is hier een broeder of zuster in ons midden. Die ver af is. Gedwaald. Door allerlei omstandigheden. Het hoeft nog niet altijd moedwil te zijn. Heer, wilt u hem terugbrengen vanavond. Dicht bij u. Dicht bij elkander. Dicht bij Jezus. Wilt u maar de stille naprediker zijn. In ons aller hart. Ook als we naar huis gaan. Amen. Daar gaan we van zingen. Dicht bij Jezus is het veilig. Dan ben ik dat. 768. 768 uit de bundel van Johan de Heer. En door het voorspel van dit lied wordt de inzameling gehouden voor het gebouwfonds. En voor het laatste couplet staan we op om Gods zegen te vragen. 768 zei ik, hè? Ja, 768, ik was het nummer kwijt. even kijken hoeveel coupletten het heeft. Ja, dus de eerste drie coupletten zingen we. En daarna bidden we om Gods zegen. En dan dat vierde couplet, dicht bij Jezus in zijn armen, troost hij zijn beangstend kind. Ja, je moet die zakjes allemaal doorgeven, ja, dat komt er wat ruimte is, hè. Je moet die ruimte maar weer vol gaan bidden, samen. Dat kan wel, dan kan je vol bidden. Dat het weer vol wordt. Ja, het was wat slecht weer natuurlijk, maar dat is niet altijd een verontschuldiging. We hadden in Amsterdam hadden we van die lange collectezakken, u weet wel. Ja. Meestal vroegen we daar een bakker voor, want bakkers waren dat, die schoten dat brood zo, die konden met die collectezak omgaan. We hadden daar trouwens speciale collectanten, ja. Ja, maar die haalden alleen de collect op, maar dat was even te loop, hoor. Jos, ga je gang, want ik was maar aan het woord, ja. Hart verheffen tot God, we gaan heen naar ons huis, dragende zijn zegen. Dat nu de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u zij, met jou zij en blijven, Totdat Jezus weer komt. En we hem zullen ontmoeten. We zullen hem herkennen aan de handen. Heerlijk als je het kan zeggen. Doorboord ook voor mij. En ieder die deze verwachting heeft, zeg met mij amen.